Ook eerst voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u dat we op deze bijzondere dag samen mogen zijn, heren, in uw huis. En we bidden om de leiding en de salving van uw Heilige Geest, heren. Dat we een indruk mogen ontvangen, heren, van wie u bent, van uw betekenis, van de betekenis van hemelvaart voor ons leven. En we willen onze afhankelijkheid ook van u, van uw woord, van uw geest ook uitspreken. En u uitnodigen als onze eregast die in ons midden mag bewegen. Zodat ons verstand en ons hart verlicht kan worden door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Nou, mooi. Ik vind het mooi om zelf uit te drukken. De vorige keer was op een middag. Dan heb ik al iets verteld dat ik ook zelf uit Drenthe kom. Dus vind ik altijd even goed om te zeggen. En ik vind het mooi om dan hier weer te zijn. En ik kom uit Leeuwarden. En fijn dat jij er ook weer bent. Ik heb met jou nog stage gelopen, hè, op de Miklahoeven in Steenwijkerwold. Fijn, leuk om jou ook hier te zien. En ben ik vanochtend vanaf Leeuwarden, want daar wonen wij. En daar zijn we ook voorgaan, ook in een ABC-gemeente. En ik ga straks naar Hoogeveen. Want daar kom ik vandaan en daar woont mijn moeder. En die is inmiddels al bijna 85, maar die is nog steeds alive en kicking. Die doet nog alles, dus daar ben ik heel blij mee. Ze vond het mooi om dat zo onderweg ook te doen. En met jullie ook vandaag ook over hemelvaart te spreken, want dat is wel heel bijzonder. En ik heb mijn vrouw in Meppel ontmoet in de discotheek in Lord Nelson. Ze is mee, ze zit daar. Life-changing event voor mij, want daarna ben ik christen geworden na een jaar. Dat was niet de bedoeling op die avond. Maar dus dat was het zaadje, was daar gezaaid. En ik heb ook bijzondere meegenomen. Die zijn eruit voortgekomen. Dus uit die ene avond in Meppel. Hoe bijzonder is dat? Hè? Meppeleravond, vergeet het nooit meer, 1994. En vandaag mag ik met jullie spreken ook over hemelvaart. Een heel mooi aspect, zou je kunnen zeggen, van het werk van Christus. Want misschien leest u dat wel, hoort u dat wel eens ergens, dat mensen zeggen, nou, voor mij is kerst het allerbelangrijkste en allermooiste feest. En dan zeggen we iemand anders, zegt, nee, het gaat echt om Goede Vrijdag. Om Goede Vrijdag, daar gebeurt het op het kruis. Nee, zeggen anderen, de opstanding met Pasen, dat is natuurlijk waar het om gaat. Want dan krijgen we voor het eerst dat iemand daadwerkelijk voor eens en voor altijd uit de doden is opgestaan. En weer zegt iemand anders van, nee, pas Pinksteren. Als de geest komt, als God in de gemeente woont en de gemeente gevormd wordt, dat is het feest. En weer zegt iemand anders, nee, pas als de wederkomst. Als dat gaat plaatsvinden, dan is de voltooiing en that's it. En vandaag dan hemelvaart. En mijn antwoord is het belangrijk op al die verschillende feesten, is dat je eigenlijk niet kunt zeggen welke is het belangrijkste. We hebben de 7 grote gebeurtenissen in en rond Christus. Dat is zijn geboorte, dat is zijn leven en onderwijs hier op aarde. Dat is zijn kruisiging met Goede Vrijdag. Dat is zijn opstanding met Pasen. Dat is zijn hemelvaart, wat we vandaag bespreken. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest en dat is zijn wederkomst. Dat zijn de 7 grote gebeurtenissen rondom de persoon en het werk van Christus. En je kunt niet zeggen dat de een belangrijker is dan de ander. Het zijn schakeringen van die ene ketting die samen een ketting vormen. Het zijn de 7 kleuren van de regenboog die samen één regenboog vormen. Zo mogen we dat benaderen. Maar het is voor ons geloof belangrijk dat we die verschillende aspecten van het werk van Christus wel één voor één vieren en benadrukken, omdat daarmee de grootsheid van Christus ook zichtbaar gaat worden. Nog één vergelijking in het Oude Testament. Er zijn wel 5 typen, 5 verschillende offers in het Oude Testament. En al die verschillende offers, die laten iets zien van dat ene grote offer van Christus op Golgotha. En daarmee zie je vaker in de Bijbel dat één grote gebeurtenis in verschillende fasen wordt belicht, verschillende aspecten wordt bekeken, zodat de grootsheid van dat hele verhaal zichtbaar gaat worden. En vandaag mag ik met jullie spreken hemelvaart. En dat wil ik doen vanuit Colossense, 3, de versen 1 tot 3. En daar staat, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u samen met hem in luister verschijnen. Deze teksten gaan we even wat verder op in. En ik zou eerst even willen beginnen met een verhaal. En misschien kent u dat nog wel uit uw kindertijd. En dat is het verhaal van het lelijke eendje. Wie kent het verhaal van het lelijke eendje? Ja, toch allemaal al, hè? En het lelijke eendje, dat was geboren van dat lelijke eend. Met allemaal eendjes, maar dat ene ei van dat lelijke eendje, die was veel groter dan de rest van de eieren. En het duurde ook wat langer voordat dat ei uitkwam. En dat eendje stapte eruit. En die moeder die had gelijk zoiets van, die is heel anders. Die is groot en die is grijs. En die lijkt ook niet op die andere eendjes. En dat hele proces van groter worden van dat eendje was één grote teleurstelling. Want overal waar dat eendje kwam, dan zei iedereen van, jij bent gek en wij gaan jou pikken en je hoort er niet bij en jij bent niet van ons. Zo voelde dat eendje zich. Tot op een gegeven moment de drang zo sterk werd om zelf te gaan zwemmen. En ik maak het een lang verhaal even kort. En hij een groep zwanen ziet en zijn hoofd eigenlijk wil afbuigen omdat hij niet durft te kijken, omdat hij zichzelf zo lelijk vindt. Dan ziet hij in het spiegelbeeld in het water dat hij inmiddels een hele mooie zwaan is geworden. Het was eigenlijk in een verkeerd nest, zou je kunnen zeggen, geboren. En uiteindelijk is het door dat pijn en door dat lijden heen dat er een prachtige mooie zwaan is ontstaan. En ergens zit in dit verhaal iets verborgen ook van het verhaal van Christus. Want toen hij werd geboren en toen hij leefde op aarde, heeft hij heel vaak moeten ervaren, het lijkt wel alsof ik hier niet echt bij hoor. Helemaal toen zijn bediening begon, dan kon je gewoon merken dat mensen altijd wat vreemd naar hem keken. Wie is deze man toch? Wat doet hij toch voor een rare dingen? Wat zegt hij voor een rare dingen? Hij hoorde er eigenlijk niet bij. De omgeving die keek naar hem, hij zegt dingen, maar hij is toch gewoon die van die timmerman. Maar in zijn eigen familie hadden ze ook zoiets, wat is dit toch voor een man, wat gebeurt er toch? En hij hoorde daar niet bij. En uiteindelijk op de kruisiging van Golgotha, dan zie je het helemaal, dan zegt Jesaja 53, we hebben naar hem gekeken en we konden eigenlijk het niet aanzien. We vonden het te lelijk voor onze ogen wat daar gebeurde. En dan staat Jezus op. En dan is het hemelvaart. Een hemelvaart is een verandering in dat proces. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, met alle respect, dat hemelvaart, het lelijke eendje, wordt die hele mooie, prachtige zwaan. En hoe ging dat nou precies? Ze gingen net een beetje buiten Jeruzalem naar Betanië. Dat ligt op de Olijfberg. En de Heer Jezus die zegent hen. En hij wordt opgenomen, staat er, in de hemelen. En dat is voor ons natuurlijk al een beetje moeilijk om te bevatten. Hoe gaat dat nu letterlijk voor onze ogen gebeuren? Omdat we in de Bijbel wel heel vaak een antiek wereldbeeld hebben. Je hebt de aarde, daarboven is de hemelen. En onder de aarde, daar is meer het dodenrijk, de Sheol, de hel. Dat is de lelijke plaats. En dat is niet meer iets zoals wij naar de wereld kijken. Wij kijken niet meer naar de wereld van, dat is een platte plateau met een onderwereld en een bovenwereld. Want er zijn al heel veel mensen die zijn al de ruimte in geweest. En die waren daar in die ruimte en die dachten, ik heb geen engelen gezien. Ik heb geen God gezien. En daardoor is ook wel door dat veranderende wereldbeeld dat mensen dat moeilijk vinden om te beseffen wat is er nu met hemelvaart gebeurd. Want het is niet letterlijk dat iemand naar een hogere dimensie gaat. Er werd net ook al gezegd, de hemel is feitelijk niet een plaats wat boven deze aarde is. De hemel is de onzichtbare werkelijkheid van God. We zien dat bijvoorbeeld ook heel mooi in de bergreden, dat Jezus 3 keer zegt, uw Vader die in het verborgene is. God is in het verborgene. Paulus zegt, God woont in een ontoegankelijk licht. En dat is voor ons niet waarneembaar, maar het is voor ons wel voorstelbaar, omdat wij wel beseffen dat er iets is in deze wereld wat te maken heeft met het bovennatuurlijke. Dat vinden we al een stukje minder moeilijk om te geloven. Er zijn heel veel mensen, juist ook niet-christenen, die tegenwoordig geloven in het bovennatuurlijke. In engelenwerelden, in reiki, en allerlei andere toestanden. Mensen van vandaag zijn best wel spiritueel ingesteld. De verwondering, wat jaren geleden eigenlijk niet meer was, omdat we een heel letterlijk, ja, je zou kunnen zeggen, natuurkunde of wereldbeeld hebben gekregen, dat is weer op zijn retour. Je ziet veel meer dat mensen weer gevoelig zijn voor het geestelijke. Dat men wel snapt dat het niet alleen maar een kale materiële werkelijkheid zit, maar dat de schepping bezield is, dat er iets is van verwondering, dat er iets is van dat geheim wat ook in deze schepping zit. En daarmee zien we als Jezus de hemel vaart, als dat gaat plaatsvinden, dan is dat niet dat hij letterlijk de kosmos doorgaat en uiteindelijk boven de maan terechtkomt. Maar Jezus wordt aan het oog onttrokken en is in die plaats waarvan de Bijbel zegt, daar is de Vader die in het verborgene is. En ik kan dat niet helemaal uitleggen, want nu kom ik over op de taal van het geloof. Geloof ik dat dat mogelijk is, dat er een diepere werkelijkheid is die ik niet met mijn ogen zie, maar die ik wel kan waarnemen, soms door gebed, door aanbidding, door het werk van de Heilige Geest, dat de werkelijkheid van God wel in ons is, maar dat ik het nog niet met mijn ogen zie. En dat is feitelijk wat er met hemelvaart gaat gebeuren. Jezus komt in die andere dimensie, daar waar de Vader is. En hij wordt daar van dat lelijke eendje naar die zwaan, omdat de Bijbel dan zegt in Filippenzen 2, dat hij die als een slaaf vernederd is geweest op deze aarde, die wordt op dat moment door de Vader met eer en met heerlijkheid gekroond. En hij krijgt vanaf dat moment met hemelvaart de naam boven alle namen, waarvan elke tong zijn lofprijs moet geven en elke knie zich moet gaan buigen voor deze nieuwe werkelijkheid in Christus. Dat is wat hemelvaart is. Christus wordt gekroond als koning en hij wordt verheerlijkt. En nu is daar iets totaals nieuws ontstaan. Dit is nog niet eerder ooit gebeurd in de Bijbel, dat God zelf mens is geworden in Christus, met kerst, dat iemand uit de dood is opgestaan, maar dat het voor het eerst is dat een mens, want Christus was ook 100% mens, 100% God, in de hemel is opgenomen en verheerlijkt is. Daar moet je even over nadenken, dat is bijzonder. Het is niet meer die verworpen koning waar iedereen om lachte, die uit werd gescholden, die werd bespot. De verworpen koning is uiteindelijk de verheerlijkte mens geworden. De verheerlijkte Heer. En hij troont nu, zegt de Bijbel, aan de rechterhand van God. Omkleed met alle eer en waardigheid. En dit is voor ons bijzonder en belangrijk, omdat dat iets zegt over hoe kijken wij naar Christus. Is dat alleen nog maar die verworpen koning? Of is dat nu al die verheerlijkte, gekroonde, opgestaande Heer, wiens alle macht op hemel en aarde aan hem gegeven is? Dat geeft voor mij een totaal ander perspectief op wie de Heer Jezus is. Zo groots, zo verheven, zo majestueus. En dat is wat in essentie met hemelvaart gebeurt. De verheerlijkte Heer Jezus is nu aan de rechterhand van de Vader. En nog eventjes, dat betekent niet dat hij daar alleen maar de hele tijd wat zit, statisch. Ik noem even één voorbeeld uit het boek Handelingen. Dat de apostel Paulus in Handelingen 9 een ontmoeting heeft met de opgestaande Heer. Hij kan het niet helemaal goed navertellen, maar hij heeft een licht gezien. Hij heeft een stem gehoord. Hij is 3 dagen blind. Hij heeft een ontmoeting gehad met de opgestaande Heer. Dus die opgestaande Heer die nu aan de rechterhand van de Vader zit, kan dus blijkbaar zich weer opnieuw bekendmaken aan Paulus. Kan zich opnieuw bekendmaken in dromen en visioenen in de hele wereld van de islam. Daar horen we steeds meer over. We zien hem bijvoorbeeld ook in het boek Openbaringen. Daar wordt hij beschreven. Zijn glans, zijn heerlijkheid, zijn glorie. Dat is nu met wie wij te maken hebben. En dan zegt deze tekst van Colossense. Als dat nu zo is. Als Christus, als je met hem bent opgewekt. Streef dan naar wat boven zit. Wat Christus is. Richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. Want op een of andere manier worden onze gedachten steeds weer getrokken naar deze aarde. Bekijken we ons leven steeds vanuit de werkelijkheid zoals die nu is. En ik zou haast met Paulus kunnen zeggen, dat is soms ook wel eens een wat vermoeiende wereld. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je die Colossense brief kijkt, dan zucht Paulus eigenlijk bijna van, ja, weet je, de Joden, ze maken zich zo druk om heel veel van die dingen over de Sabbat, over de feesten, alles wat er allemaal gebeurde is in het Oude Testament. En Paulus zegt in diezelfde brief, maar dat zijn slechts schaduwbeelden, de werkelijkheid is nu in Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen, als ik hier het kruis heb, staat mooi op mijn Bijbel van Jezus. En de lichtglans van God die komt op dat kruis, dan valt er achter het kruis iets van een schaduw. En die schaduwen, die zijn wel belangrijk, want die waren in het Oude Testament de heenwijzers naar Christus. De offers in de tempel, de feesten, de Shabbat, alles wat erbij hoort. Ze zijn niet onbelangrijk, maar het zijn schaduwbeelden. De werkelijkheid is van Christus. En wat zie ik vandaag weer terug in de christenheid? Toch bij sommigen weer een soort dwangmatigheid om weer terug te gaan naar die schaduwbeelden. Pas als je die volvoert, dan pas ben je een waar christen. En ik hoor de zucht van Paulus in de Colossense brief. Mensen, de werkelijkheid is niet van deze aarde. De werkelijkheid is in die opgestane Heer Jezus, in wie alles is volbracht. Hij is gekroond, hij is geëerd met eer en met glorie en met luister. Jij bent met hem begraven en opgestaan. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk je dat dat de werkelijkheid is. Bij diezelfde Colossensebrief beginnen andere dingen een rol te spelen. Mensen die zeggen, dat mag je niet aanraken, dat mag je niet proeven, dat mag je niet smaken. Allerlei voedselvoorschriften die erbij komen. En er wordt weer naar die wereld gekeken van allerlei dingen die je moet doen om uiteindelijk maar bij God te kunnen horen. En Paulus zegt, nee, de werkelijkheid is in Christus. En ik ben nu in 1994 en 95 kwam ik tot geloven. Dan zijn we weer een eindje verder. En dan praat ik over ongeveer 25 jaar. Wat heb ik nu alweer gezien in mijn eigen korte christelijke leven, wat er allemaal gebeurt in de christenheid? Dan is er weer die hype. Dan moeten we weer met z'n allen achter die leer aan. Dan is er in één keer weer het onderwerp over de homoseksualiteit. Dan gaat het in één keer weer over et cetera, vul maar in. Iedere keer zijn er weer nieuwe onderwerpen waarin de christenen zich als een stuk, ja, als leeuwen op een stuk vlees werpen en elkaar verbijten en vereten en elkaar verdacht maken en allerlei dingen over elkaar zeggen. Maar hoe belangrijk die onderwerpen soms ook kunnen zijn, het zijn wel onderwerpen van deze aarde. En hoe meer wij met de onderwerpen van deze aarde bezig zijn, hoe minder onze blik is op de hemelse werkelijkheid in Christus. Dus waarom is hemelvaart nu zo belangrijk voor ons geloof? Het zorgt ervoor dat de moeheid en de matheid en het zuchten wat je soms kunt meemaken in deze schepping over een tal van onderwerpen, dat je eigenlijk kunt zeggen af en toe, ik tik ze heel makkelijk van mijn schouders af. Ik neem niet al die lasten mee. In het Engels zeggen ze zo mooi, I travel light. Ik reis licht. Waarom reis ik licht? Niet omdat ik onverschillig ben, maar omdat ik een dieper besef heb dat alleen maar deze aarde is. Ik heb het besef dat in Christus, met zijn hemelvaart, met zijn kroning, met zijn heerlijkheid, God alles al heeft in hem. En dat is zo fantastisch mooi. Ik hou me niet bezig met de schaduwen van deze wereld, maar ik hou me ten diepste bezig met de werkelijkheid is die in Christus. Niet de dingen van de aarde, zegt Paulus, maar vestig je hoop op de werkelijkheid die nu in Christus is. Een nieuwe werkelijkheid in hem. Ik was een keer in Egypte en even een voorbeeld hoe dat kan werken met die schaduwbeelden. Ik had een boekje bij me over die piramides van Gizeh. Hè, dat is bij Cairo is dat. En ik zat in zo'n bus. Ik was met een vriend en ik zat dat te bekijken in mijn boekje over die tempel van Gizeh. Was ik aan het lezen. En we waren er heel dichtbij en die vriend van mij die tikt mij op de schouders. Hij zegt, gast, ik kijk in het boekje, maar daar staat hij. Weet je wel? Je bent dichtbij, jongen. Je kunt gewoon er naartoe. Je kunt het zien. En dat is eigenlijk ook zo met ons geloofsleven. We zijn soms nog bezig met allerlei instructieboekjes over hoe we moeten leven, hoe we moeten bidden, hoe we, oh man, van alles kun je doen. En soms word je er doodmoe van. En we zitten maar die boekjes te lezen. En af en toe moet iemand op je schouder tikken en zegt, vestig je hoog op Christus. Daar is de werkelijkheid. In hem is het volbracht en in hem is het goed. En dan tot slot. Wat kun je er dan nog iets praktischer mee? Als je zegt van hij is daar aan de rechterhand van God met heerlijkheid en eer gekroond. Zoek de dingen die boven zijn. Dan zegt de Bijbel, de Heer Jezus doet daar een aantal dingen. Ten eerste zegt Johannes 14, hij heeft daar voor u en voor mij een plaats bereid. Dat is al iets wat hij heeft gedaan. Maar vervolgens staat er ook in Romeinen 8 vers 34, hij bidt voor ons. Vind ik zo mooi. Hoe vaak wordt er niet tegen ons gezegd, bid je wel genoeg? Is je gebedsleven wel goed genoeg? Allemaal weer die focus op wat wij moeten doen. En dan lees ik in Romeinen 8 vers 34, Christus is verheerlijkt en vanaf die plaats bidt hij voor jou. Wauw, dat is wat. Daar word ik eigenlijk nederig van. De koning, de heren, die bidt voor mij. Of ik wel vurig blijf, of ik wel bij de waarheid blijf. Of ik wel mijn gedachten steeds weer op hem richt. Hij bidt voor mij. Hij bidt voor u. Maar wat dacht je van Hebreeën 4, 14 tot 16? Daar staat, hij die nu daar is, hij kan met ons meevoelen. Er staat in het Grieks zoiets als sympathiseren. Hij voelt met ons mee. Met onze verzoekingen, met onze zuchtingen, omdat hij zelf er is geweest. Hij voelt met ons mee. En elke keer staat de Hebreeënbrief, als wij falen, dan krijgen wij bij de troon van de genade, waar Christus is, in het Grieks Elios en Charis. Oftewel, barmhartigheid en genade. Dus hij bidt voor u, maar hij voelt ook met ons mee. En we kunnen steeds weer opnieuw naar Christus toe om te ontvangen barmhartigheid en genade. Dat is wat hemelvaart is. Hij doet nog meer. Hij is ook volgens 1 Johannes 2 vers 1 onze advocaat. Dus elke keer als we wat verkeers hebben gedaan, En we hebben die aanklacht en we hebben de wet weer niet vervuld. En we hebben dat aangeraakt en dat geproefd en dat gesmaakt. En we krijgen weer schuldgevoel over van alles en nog wat. Dan staat er dat Christus onze advocaat is die voor ons pleit. Als de duivel ons aanklaagt, de aanklager van de broeders, dan zegt Christus, prima dat die aanklacht er is, maar ik ben zijn, ik ben uw advocaat en ik wil even tussen beiden komen, gekocht en betaald door mij. Hij is onze advocaat. En als vierde, zijn geest stort hij uit van die troon. Om ons gaven en talenten te geven, maar ook om ons te leiden op onze levensweg. Om ons te helpen, te ondersteunen. Dat is wat de geest doet. En de geest is uitgestort vanaf die troon. Vanaf die verheerlijkte Christus. En dat vind ik zo mooi. Dat de Heilige Geest is feitelijk niets anders dan de geest van de opgestaande Heer Jezus. Een koninklijke geest. Dus als wij ook mogen denken aan wat doet de Heilige Geest in ons leven, die helpt ons om eer, waardigheid, koninklijk leven in ons vorm te geven. Dat doet hij allemaal vanaf die troon. Dus als ik het samenvat, dan is hemelvaart de verheerlijking van de verheerlijkte mens Christus Jezus. In hem is alles volbracht. Hij heeft het nu al allemaal ontvangen, de eer, de autoriteit, de waardigheid, totdat hij komt. En als hij komt, dan gaat hij alles wat op hemel is en op aarde is, zich onder één hoofd wordt het allemaal samengevat. Hij gaat dan regeren. Efeze 1 vers 11. En in die tussentijd mogen wij onze gedachten voeden met hem die boven is. Dus niet met al die discussies op aarde, niet met al die theorieën meewaaien, maar wij zeggen, wij zijn van de opgestaande Heer. Wij zijn al van die nieuwe werkelijkheid. En in die tussentijd, dan bidt hij voor ons, hij voelt met ons mee. Hij geeft ons genade en barmhartigheid op de juiste tijd. Hij pleit voor ons als er schuldgevoel is, als advocaat. En hij zendt zijn geest steeds weer opnieuw om ons te vervullen en te leiden met zijn gaven. Dat is allemaal hemelvaart. En daarom is het best wel een vrolijke dag vandaag. En dan zit je hier misschien. En dan denk je, maar ergens voel ik mij misschien nog wel meer dat lelijke eendje dan die zwaan. En dan is de bemoediging, wat ook in die Colossense brief staat. Maar vergeet niet, eenmaal zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Dus als Christus terugkomt, dan worden wij die onszelf nog zo vaak dat lelijke eendje voelen, mag je nu al in het geloof zeggen, maar eenmaal zal ik ook die zwaan worden. Want eenmaal zal dit vernederde lichaam met al onze gebreken, met al onze zonden, met al onze tekortkomingen en kwaaltjes die in de ouderdom met ons meegaan, komt er een moment dat wij net als Christus worden. Wij worden verheerlijkt, net zoals Christus Jezus. Het is te groot voor mij om uit te spreken, maar zoals Christus nu met eer en met eerlijkheid gekroond is, zegt de Bijbel, als Christus terugkomt, zullen zij die ontslapen zijn met hem naar hem gevoerd worden, ook een soort hemelvaart. En zij die al ontslapen zijn, zullen met hem meekomen. Dus wij van de aarde, als we nog leven, zullen we naar hem toegetrokken worden om verheerlijkt te worden. En zij die nu ontslapen zijn in Christus, gaan ons voor. En dan ontstaat er een ontmoeting met Christus en worden wij ook verheerlijkt. Zal ons vernederde lichaam gelijk worden gemaakt aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Kunnen we een beetje beseffen hoe groot dat is? En dan zullen we verbaasd staan over onze nieuwe lichamen in Christus. Dat zijn verheerlijkte lichamen zoals hij nu al verheerlijkt is. En dan staat er, wij zullen dan op dat moment met hem verschijnen in luister. Dus hemelvaart is wel heel groot, hè? Het is echt heel veel. Christus is ons voorgegaan als de verheerlijkte. Hij helpt ons in die tussentijd. En wij zullen op het moment dat hij terugkomt, zelf van eentje naar zwaan worden getransformeerd. En ik hoop ook dat u dat mee wilt nemen in uw geloof, dat het u mag opbouwen. En dat we nu al in het besef mogen leven, ik ben dan misschien nog wel een eendje af en toe, maar ik zal het niet blijven. En ik leef nu al een beetje alsof ik een zwaan ben geworden. Want dat is de werkelijkheid die voor mij ligt. Ik zal geen eendje blijven, ik zal een zwaan worden. En ik doe nu net al, heel stiekem, of ik al een beetje een zwaan ben. In het geloof. Omdat Christus al daar is, als mijn leven. Ons leven is verborgen met hem in God. Mag ik daarvoor bidden? Ja, Hemelse Vader, dank u voor uw woord. En ik ben er eigenlijk zelf een beetje onder de indruk van hoe groot Hemelvaart eigenlijk is. Hoe bijzonder is het, Heere, dat u voor ons bent gegaan om nu al de eer en de heerlijkheid te ontvangen als de gekroonde Heer, de verheerlijkte mens Jezus Christus, de koning, de Heere, de Heere. We mogen uitspreken, Heere, dat u het centrum bent van de wereldgeschiedenis, dat de hele schepping en de hele hemel aan u toebehoort, en dat wij met u in het geloof al met u mogen zitten aan de rechterhand van de Vader. En als we hier nu nog zitten met onze vernederde lichamen, met ons gevoel dat we af en toe een lelijk eendje zijn, Heer, dan mogen we uitsprekend geloven dat we geen eendje blijven. Maar dat u zult ons transformeren naar een schitterende zwaan van heerlijkheid. En niet alleen als een zwaan, Heer, maar naar uw werkelijkheid, naar uw beeld. En Heer, ik bid ook dat u met uw geest in ons wilt werken, dat er een verlangen gaat ontstaan naar die dag. Dat er een verlangen gaat ontstaan dat hij terugkomt. En als dat nog niet zo is, Heere, dan bid ik nogmaals of uw geest dat ook in ons wil laten groeien, dat verlangen. En dat we nu al vol in het besef mogen leven dat u daar al bent, aan de rechterhand van de Vader. En als ons leven soms vermoeid is met alle trieste beelden die we zien op tv, alle ingewikkelde discussies over ons christelijk geloof, dat we steeds weer opnieuw ons hoofd mogen richten op u die aan de rechterhand van de Vader zit. Dat er nu alles is volbracht. Dat we niet meer leven van de schaduwbeelden, maar van de werkelijkheid die er is in Christus. En Heere, mag ons besef van wie wij zijn en u groter worden. We met opgeheven hoofden mogen rondwandelen op deze aarde. Uitziende naar een komst, weten we dat we ons leven met u verborgen is in God. En dat we uit mogen zien naar het moment dat we met u zullen verschijnen in heerlijkheid. En met u mogen regeren. In Jezus' naam. Amen.